En dan heb ik ondertussen onze microfoon van de standaard gehaald om mijn kwartslag te draaien. En kennis te maken, of u te laten kennis maken, luisteraars, met onze drie gasten voor vandaag. We hebben hier een paar mensen in de studio die ons wat meer gaan vertellen over de werking van ziekenzorg Maldegem. Ik stel ze even aan u voor. We praten met Linda Pauwels, met Annie Verdonk en met Staf Boussier. We moeten iemand verontschuldigen die wel was aangekondigd in Grimaldegem, namelijk Jos de Koster, maar die is verhinderd vandaag. Maar ik denk, mensen, dat jullie wel voldoende man en vrouw zijn om ons heel wat meer te gaan vertellen over de werking van ziekenzorg. Het is trouwens niet de eerste keer, dacht ik, dat wij het over ziekenzorg hebben gehad. Hè? Maar het is wel al heel lang geleden, Annie.
Het is een jaar of 15 geleden, denk ik. En dat was dan ook de bespreking van... Maar dan was ik nog in de ziekenzorgkern en in alle besturen. Maar ja, het is 15 jaar geleden en wegens gezondheidsredenen heb ik mij ook een beetje uit alles teruggetrokken. Het enige dat ik eigenlijk nog doe is verslaggeefster van de groep ziekenbezoeksters.
En Linda?
Ik ben verantwoordelijke van de ziekenbezoeksters sinds 7 mei 1999, dus nu ongeveer een 2 jaar. En in de vergaderingen die hadden wij zo'n keer besproken om wat meer bekendheid te geven aan ziekenzorg, omdat er daar nog heel wat meningsverschillen en misverstanden tegenover zijn. De mensen denken van wij zijn in de ziekenbond en dat heeft iets te maken met de ziekenbond. In feite heeft dat wel heel wat te maken met de ziekenbond ook, want wij kunnen altijd terugvallen op het verbond voor cursussen en bijscholingen en zo. Maar hetgeen wat wij doen, dat is eigenlijk een hele groep vrijwilligers. En waarvan dat de mensen die dus in het verbond zitten, of het algemeen, dat zijn dan beroepsmensen of hun job die ze daaruit voeren. Dus wij zijn heel blij dat wij langs Radio Saturnus wat meer bekendheid kunnen geven aan onze werking.
Linda, jij was vroeger ook al eens de gast hier, maar dan in het kader van een ander onderwerp, dacht ik. Hè? Weet jij nog waarover dat toen ging?
Ja, dat was over de ziekte van Parkinson. Dan was ik hier ook met mijn ma, eigenlijk, die ziekte heeft. Mijn pa die heeft dat ook. En dan nog een echtpaar en een dokter, een gepensioneerde dokter van de Parkinson-vereniging. En dat heeft ook heel wat vruchten afgeworpen.
Dat is ook alweer jaren geleden, hè?
Dat is veel jaren, heel wat jaren erin. Ik kan het niet meer zeggen hoe lang dat het is.
Dat zijn goede geesten die terugkijken. Ja. En dan hebben we hier nog iemand, Staf Boussier. Jij komt dan eigenlijk een beetje ook in de plaats van de derde man die was aangekondigd, maar niet kan komen vandaag. Staf, jouw functie binnen de ziekenzorgwerking?
Mm-hmm. Ik ben in de plaats nu van Jozef Koster, had juist gezegd, die voorzitter is van ziekenzorg Maldegem, Groot Maldegem. En ik ben de secretaris, de boekhouding, de financiën, het praktische daarvan, maar dan ook een half vrijwilliger in de ziekenzorg voor de ontmoetingsnamiddag en zo. Dus,
en ook voor jou is het niet de eerste keer dat wij hier deze microfoon voor je mond houden, want ik herinner mij nog toen wij in de Vake Kerkweg vertoefden met de radio hier. Toen waren jullie ook eens de gast met de zonnepetjes en dat moet ongeveer een 17, 18 jaar geleden zijn.
Ja, dat kan wel. Ik denk dat dat toch zeker 17 jaar geleden is. Ja, waar zit je toch? 16 jaar zeg. Dus 17, 18 jaar moet dat geleden zijn. Ja, toch eind de jaren 70, 83 moet dat geweest zijn.
Rond 83, denk ik. Ja. Oké. Misschien toch ziekenzorg even situeren binnen het grotere geheel.
Dus ziekenzorg is eigenlijk een AVR van de CM.
Dus AVR?
Een aanvullende dienst van het ziekenfonds van de CM. En daaruit in het verbond, dus in verbond EGLO, verbond Meesterland, is dat nu veranderd, het is nu wel CM Meesterland, zijn er in de regio van CM Meesterland 8 afdelingen. Dus dat loopt tot Zelfzaten, Urstel, Zelfzaten, het zijn van ziekenzorg, 8 afdelingen van ziekenzorg, uiteraard. Het zijn er 8, maar het zijn er ook eigenlijk veel verbroederingen bij. Leg hier Maldegem, nu is Groot Maldegem, ziekenzorg Groot Maldegem, in Assenede zeggen wij Assebasseboe, dat is afsneden Bassevaal de Boeghouten en Oostigloo. Als de Bassenboe hem krijgt Oostigloo toe, zo is het, krijgt hij dan Oostigloo. En zo zijn er 7 in totaal. En die hebben dan de werking quasi gezorgd van de aanvullende dienst van het CM.
En vanuit welke nood of behoefte is die ziekenzorgwerking eigenlijk in het leven geroepen?
Eigenlijk uit de nood van dat eenzame mensen die eigenlijk dan waar we moeten naartoe gaan en in feite zeggen, kijk, het zijn activiteiten voor u, het zijn aangepaste activiteiten. Ik bedoel dan, als ik iets mag nemen, dat is dan ook de vakanties van ziekenzorg. Normaal gaan we ook op vakantie een week lang. We gaan daar, intussen kan ik misschien ook zeggen, of Hellendoorn gaan dit jaar naar Nederland. En dat we nog een paar plaatsen maar niet meer vrij hebben. En dat is ook de bedoeling van die vakanties nu. Ik zit nu toch bij die vakanties. Dat we daar met mensen gaan die niet meer kunnen op vakantie gaan, individueel althans. Ze kunnen wel, want het is al te veel als die mensen moeten een valies dragen. En daarom gaan we dan ook mee met enkele vrijwillige medewerkers, omdat we die mensen vooral ook iets kunnen geven wat een gezond mens die geen chronische ziekte of gelijk wat maar heeft, dat die ook kunnen op vakantie gaan, die mensen.
Hoe lang bestaat ziekenzorg al?
Verbonden zou dat toch wel van de jaren eind 60. Is dat zo beginnen die aanvullendienst beginnen stichten, ja. En in Maldenham is dat begin 70, is dat hier. Ik kijk niet naar Rani.
Ik ben er in de 74 bijgekomen en dan bestond het al een paar jaar. Ik denk van de jaren 69, 70 dat het bestaat. En in 74 is mijn man overleden en dan, ik had een winkel en ik ben dan gestopt. En dan hebben ze mij wezen vragen of ik wilde toetreden tot de ziekenzorgkern. Oh ja, ik dacht, ik moet toch iets te doen hebben. En ik heb dat dan gedaan. Hoe lang? Ja, 25, 26 jaar. Eerst in de ziekenzorgkern, dan verbondelijk, dan ja, in alle besturen. Ik had op den duur 40, 50 vergaderingen op een jaar. En dat werd toch ook wel een beetje te veel. Ja, maar ik heb het graag gedaan. Met liefde. En
wat maakt dat iemand zich daarvoor gaat engageren? Vanuit welke houding of zo gaat dat? Want het is denk ik bijna voor iedereen vrijwilligerswerk. Het is een engagement dat je dan neemt met ook de consequenties daaraan verbonden.
Ik denk dat het eigenlijk een beetje in uw ingesteldheid ligt. Het is nu al 25 jaar ook dat ik meega. Over 25 jaar heb ik dus de eerste keer mee geweest verbondelijk op vakantie. En als ik nu hoor, Stefanie en ik zelf ook, we zijn hier al geweest en het had toch allemaal iets te maken om met zieken te werken. Dus we zijn hier nu terug. Dus het moet toch zijn dat dat hart er nog altijd is. Hè. Je moet er zeker een hart voor hebben. Je moet er zeker een gevoel voor hebben. Tegen uw zin ja, ga je dat zeker niet doen, want dat houdt het toch niet vol. Dus het is wel een beetje uw eigen ingesteldheid. Naar mensen toe gaan. En dan zien dat die mensen zo tevreden zijn. Als ze een keer gewoon een babbeke kunnen slaan. Wat je geeft aan een ander, krijg je dubbel terug. Ik vind dat toch.
Je doet dus eigenlijk deugd voor jezelf ook, ja. In zekere zin. Je hebt er heel veel voldoening van. Ja. Van die taken die je dan doet.
Ja. Want ik zie nu bij de ziekenbezoeksters, we hebben er zo ongeveer 17, 18, en waarvan 1 man. En eigenlijk is dat wel spijtig. Allee, dat is goed, maar de mannen, die kunnen dat even goed. Maar over het algemeen, die denken ze van, dat is een werk voor vrouwen, omdat een vrouw gevoeliger is en zo. Maar in feite zou een man dat even goed kunnen. Ik weet niet hoe dat komt, kan de mannen daar niet zo echt op afkomen. Nochtans, ze kunnen dikwijls beter problemen relativeren en zo. Maar ja, ik denk dat dat toch nog altijd een beetje een vrouwenwerk is.
Is het verzorgende misschien wat meer in vrouwen?
Ik weet het niet, maar ten eerste en vooral tijd vrijmaken. Dat is het eerste dat je moet doen als je vrijwilliger wordt. Om dan je tijd nuttig te besteden. En voor mij was dat ook, ja, je moet zieken graag zien, want anders kun je dat werk niet doen. En op ziekenbezoek gaan, het is gauw gezegd, maar het brengt toch soms ook wel iets zijn problemen mee.
Oké, dames en Hier, we gaan zo dadelijk verder praten. Na het nieuws van 10:30 dat er zo dadelijk aankomt en voor het zover is, draaien wij een heel mooi stukje muziek uit de meest recente cd van Inja. Het is niet toepasselijk op deze dag, deze dagen, maar enfin, A Day Without Rain. Heel mooi, we gaan eens luisteren. En wij hebben nog altijd gasten in de studio, luisteraars, voor mensen die misschien wat later hebben afgestemd op zo'n luie zondagmorgen. Wij hebben het vandaag over de werking van Ziekenzorg Maldegem. En wij hebben drie gasten in onze studio, Staf Boussier, Annie Verdonk en Linda Poos. We hebben het voor het nieuws al gehad eigenlijk over hun persoonlijk engagement. Waarom doe je zoiets? Het is vrijwilligerswerk. Het is uiteindelijk toch wel een opgave, maar je krijgt er ook heel wat voldoening van terug. Dat was zowat de teneur van onze gasten hier. En misschien nog eventjes daarop doorgaand. Staf, dit jaar wordt ook uitgeroepen tot het jaar van de vrijwilliger. Wat betekent dat precies?
Het jaar van een vrijwilliger, de stoeleiding... dat wij overhand, nationaal of provinciaal, of men noemt aan de reining, veel vrijwilligers, medewerkers tekort zijn. En daarom is het jaar 2001 uitgeroepen tot het jaar van de vrijwilliger. Niet alleen de vrijwilliger in de ziekenzorg rangen, maar ook vrijwilligers waar ze maar kunnen gebruiken. En daarom, die vrijwilligers, dat zal een actie gebeuren of voorstellingen gebeuren, maar dat zal dan meer rond de periode zijn van de Nationale Ziekendag in september, dat er overal in de kranten zijn artikel verschijnen, oproepen, tentoonstellingen, weet ik veel, om toch nieuwe vrijwilligers en medewerkers te kunnen verkrijgen voor zich te aangeven voor ziekenzorg.
Waar ligt volgens jullie de grens tussen professionele hulpverlening en begeleiding georganiseerd en dan ook betaald door de overheid of door welke instanties dan ook en dan daarnaast het aanvullend vrijwilligerswerk? Want ik heb altijd zo'n beetje de bedenking van wat die vrijwilligers doen in tal van sectoren, organisaties, dit is heel nuttig werk, dit is vaak onmisbaar werk. Waarom moet dat uiteindelijk allemaal gebeuren door mensen die zichzelf daar eigenlijk moeten toe bewegen? Zijn er geen vormen van begeleiding, hulpverlening, die nu misschien soms noodgedwongen door vrijwilligers worden opgevangen, waar je eigenlijk best echt een kader zou voor creëren?
Ja, eigenlijk de vrijwilliger zijn geen beroepskrachten in feite. En het is ook belangrijk dat vrijwilligers ook goed weten dat zij voor sommige bepaalde dingen niet bevoegd zijn. Maar terwijl, hoe moeten we weten ook dat zij kunnen voor dat of dat probleem dat mensen soms aan vrijwilligers komen vertellen, waar ze kunnen naar doorgewezen worden, naar beroepsmensen dan bijvoorbeeld. Dat zou een vrijwilliger zeker moeten weten. Maar een vrijwilliger is ook iemand die zich met plezier engageert in de vrijwilligerswerking. Niet alleen, ja, je moet met plezier doen, maar er zijn ook bij de vrijwilligerswerking ook normen en cursussen voorzien. Eigenlijk, je moet in een goede conditie, zou ik niet zeggen, ze moet geen medisch attest voorgeschoteld geven van een dokter of wat, maar ze moeten zelf goed weten dat ze dat of dat aankunnen. Iemand als vrijwilliger die rugklachten heeft of chronisch ziek is, dat kan ook. Die gaan niet afgezegd worden. Maar die gaan gewoon dan vrijwilligerswerk doen in het teken dat ze kunnen.
U twijfelt hoegenaamd niet aan de capaciteiten. Het zal wel vanuit het hart komen en dat is al voor een stuk een garantie voor een goede werking. En ik denk dat het ook altijd zo zal moeten zijn dat mensen toch zich wat gaan inzetten voor anderen vanuit een vrijwillige opstelling. Maar ik bedoel eer dat in onze maatschappij toch zoveel... verdoken leed en ellende en eenzaamheid is, dat ik mij soms de vraag stel, zou onze maatschappij daar eigenlijk niet meer mensen en middelen moeten tegenoverstellen? Want je kunt als vrijwilliger waarschijnlijk ook niet alle noden lenigen, hè? Dat zal overal wel zo zijn. En dan zijn het toch steeds maar vaak dezelfde mensen, denk ik, die zie je altijd terugkeren. Jullie zeggen het zelf ook. Dat kringetje is misschien ook niet zo ontzettend groot in verhouding tot onze bevolking, die zich uiteindelijk toch maar steeds gaan inzetten. Ik zou misschien kunnen zeggen, opofferen, maar je zegt, je hebt er, of je krijgt er veel voor terug, dus laten we dat dan maar niet gebruiken. Maar zou onze samenleving daar toch iets meer oog moeten voor hebben en eigenlijk ook echt meer middelen en mensen daar echt statutair ook voor vrijmaken. Dat betekent niet dat jullie hulp en zo dan niet nuttig kan blijven. Hè?
Ja, inderdaad, Eiling. Maar ja, Eiling, in de grond zegt de mens Eiling, het vrijwilligerswerk, dat is onbetaalbaar. Daarom betalen we ze niet. Dus dat is onbetaalbaar in feite. En de voldoening die je dan hebt, Eiling, je moet er kunnen voor aangeven. De mensen volgen ook vormingscursussen, de vrijwilligers. Over previsie weet ik veel. Dan de praktische dingen voor de mensen die daarmee gaan zieken, zorg ook op vakanties voor de gavantiltechnieken, dat ze moeten aangeleerd worden. Want tenslotte zijn dat ook veel mensen, vrijwilligers, die niet gestudeerd zijn, of die geen verpleegkundige zijn, of die de knepen van het vak niet kennen eigenlijk, maar dat toch goed aangeleerd worden in cursussen in de kringen van ziekenzorg. Want om vrijwilliger te worden, om dan mee te gaan op vakantie, dan zijn ze ook verplicht van een cursus te volgen. Een tweedaagse cursus, en die komen regelmatig uit. Als er mensen zijn die dat willen, dan ook meer inlichtingen voor hebben, dan kunnen die altijd terecht bij ziekenzorg in Meesterland. Die cursussen worden daar voorgesteld, ze weten daar waar ze naartoe gaan. Ook bij mij kan dat terecht ook in feite. Moest je dat weten of een cursus willen volgen, dan kun je terecht bij mij of in het ziekenfonds.
Linda, jij hebt dat dan waarschijnlijk wel gedaan, zo'n introductie gevolgd, vooraleer je dan echt op pad gaat. Wat zie je daar, wat leer je daar, wat verneem je daar dan?
In feite zo'n cursus, moet ik eerlijk zeggen, heb ik niet gedaan, omdat ik beroepshalve bij bejaardenwerk in het rusthoort ook 25 jaar al. En ik heb eigenlijk al lang en veel te maken met zieken en handicapten. Ik ken eigenlijk wel de knepen van het vak. Maar als ik jullie dan daar straks zo bezig hoorde van vrijwilligers en dan beroepsmensen, dan ga ik zo'n beetje op het puntje van mijn stoel gaan zitten. En in de jaren dat ik ook werkzaam ben als vrijwilliger en in mijn beroep en thuis ook, heb ik al heel goed ondervonden dat evengoed de man uit de straat of de vrouw uit de straat evengoed dat werk kan doen, vrijwilligerswerk, dan beroepsmensen. Ze staan, ik wil niemand afbreken, maar ze staan heel wat dichter bij de mensen. En het is zoals Staf ook zegt, als je met zo'n groep werkt, er is dus altijd iemand verantwoordelijk die een beetje toezicht houdt op hoe gebeurt dat hier allemaal, hoe verloopt een eerste huisbezoek bijvoorbeeld, hoe is dat contact, klikt dat of klikt dat niet. De huisbezoekverantwoordelijke is daarvoor verantwoordelijk om daarop toe te zien. Als het niet klikt, dat je maatregelen treft of dat je een keer een woordje babbelt met die huisbezoekster en ook een keer op bezoek gaat bij de personen die bezoek krijgen. En wij zelf kunnen dan ook terugvallen op cursussen in het verbond. Wij hebben hier in Maldenhem, onze vrijwilligersgroep, we hebben een hele goede groep. Om de 3 maanden is er een vergadering. Daar wordt een en ander in besproken. Er worden eigenlijk echt geen namen. Onder elkaar weten we wel wie bij wie op bezoek gaat. Maar eigenlijk, zoals Staf ook gezegd heeft, privatie, dat wordt echt heel goed in het oog gehouden. Dus er worden geen persoonlijke dingen over de mensen gezegd. De mensen mogen niet denken dat heel hun thuissituatie of zo, of wat ze van de ziekte hebben, dat daar op die vergadering naar voren gebracht wordt. Absoluut niet. En zijn er moeilijkheden, dan komt de huisbezoekster bij mij persoonlijk bijvoorbeeld en wordt dat besproken met 2. En dan kan ik ook een keer naar die mensen thuis gaan. En wordt er een probleem besproken, dat is dan met 2 of 3, maar niet in de volledige vergadering. Dus de huisbezoekers, die kunnen altijd terugvallen op de cursus, want ik zeg, om de 3 maanden hebben wij een vergadering. En daarin wordt dan bijvoorbeeld besproken hoe dat een eerste huisbezoek verloopt. Dat is dan een hele namiddag dat wij daarover discussiëren en voorbeelden naar voren brengen. De een doet dat zo, de ander doet dat zo. Wij kunnen ook veel leren van elkaar. De vrijwilliger in de thuiszorg wordt ook soms, dat thema wordt ook soms besproken, luisteren. Dus eigenlijk moet een huisbezoekster heel goed kunnen luisteren. Want het is niet de bedoeling, als je op bezoek gaat, dat je er zelf de hele namiddag zit te babbelen. Maar de persoon die je bezoekt, die moet in zijn hart kunnen luchten. Maar dat is natuurlijk ook afhankelijk van persoon tot persoon. Hè. Want sommige mensen, die horen wel graag een keer iets van de huisbezoekster ook. Dat een keer iets anders is, dat ze niet, vooral in het begin, dat ze niet graag zichzelf direct volledig blootgeven. Dat ze willen weten wie er bij hen op bezoek komt. En als je dan een keer iets over jezelf vertelt, dat is ook wel een keer goed. Maar dat is een aanvoeling, je moet dat zelf aanvoelen.
En is het vooral luisteren en de mensen toch wat... Allee, wat sociaal contact geven, wat aanspraak geven, of zijn er ook praktische zaken die je dan gaat doen aan huis?
Ja, ik denk dat Annie daar dan ook wat meer kan over zeggen.
Maar praktische zaken zijn er altijd. Eerst en vooral, Linda zegt luisteren. Luisteren hoe het gezegd wordt en proberen te achterhalen wat niet gezegd is. Dus ergens kijken, ja, wat willen ze nu eigenlijk zeggen. En ik herinner me zo een paar regels, het was uit een boek, maar ik heb dat altijd goed onthouden. Het ging een vader op bezoek bij zijn dochter. En hij zat een uur bij haar bed, zonder een woord te zeggen. En na een uur nam hij zijn hoed en hij wilde die opzetten, zegt die dochter, dit gesprek is ook van korte inhoud, is ook goed samen te vatten. Hij zegt, nee, toch niet. Hij zegt, probeer het maar eens. En ik vind dat stilte soms misschien wel moeilijker is dan spreken.
Maar dus als de mensen hulpmiddelen nodig hebben voor een of ander handicap, dan kunnen ze ook bij ons terecht. Nu, in maart, hebben wij terug een vergadering en dan komt Jan Nuiting van de uitleendienst van ECLO ook een voordracht geven. En hij heeft dus instrumenten en apparaten en zo gaat hij mee hebben. Hij gaat dus aan ons uitleggen en tonen wat er allemaal beschikbaar is.
Oké, goed. Ik zou zeggen, Linda, ga gerust weer terug helemaal op je stoel zitten. Hij gaat niet meer alleen op dat puntje. Misschien had je mij toch een beetje, of had ik mij misschien niet helemaal correct uitgedrukt. Ik had het daar net met Staf hoegenaamd niet over het verschil in deskundigheid. Ik denk dat het daar niet over gaat. Maar mijn indruk en mijn frustratie vaak is dikwijls dat ik vind dat die vrijwillige mensen zo'n meestal goede mensen zijn. Die doen het allemaal gratis en voor niets, terwijl in andere sectoren van onze samenleving er tegenwoordig niks meer voor niks wordt gedaan. En dat ik mij afvraag, verdienen die mensen zelfs niet voor dat geld, maar als blijk van waardering, daar eigenlijk ook niet een zekere verloning voor. Al is het maar een kleinigheid, want ik aanzie het vaak een beetje als een soort miskenning voor het werk en voor het sociale werk en de noden die er in de welzijns- en sociale sector nog altijd bestaan. Dat is eigenlijk een beetje de achtergrond van mijn bedenking daarbij.
Ja, die beloning die krijgen ze wel, die krijgen wel de medewerkers. Het is dan ook ieder jaar een keer een feest, een bal, een uitgebreide souper. Of het is ieder jaar ook een vrijwilligersdag waar het ludieke aan het vormingswerk een beetje gepaard wordt. Dat er toch aangenaam is op een ontspannende manier daarvoor te komen als bedanking voor een vrijwilligerswerk dat ze doen. Dus ieder jaar zijn er toch... Laat me zeggen, een stuk of drie activiteiten uit dankbaarheid tot de medewerker. Maar goddelijke danken, dat kan niet. Dat is eigenlijk uitgesloten. Ja.
Het is dus eigenlijk vooral de voldoening die je zelf van je werk hebt. En de waardering die je dan toch wel van de mensen krijgt.
In 1981 heb ik afscheid genomen. Het was een beetje met een pijnlijk hart, moet ik wel zeggen. Maar toch, op die namiddag, was er ook uiteindelijk wel iemand. Het was iemand van Gent gekomen, dan Staf. En ik heb toch wel een warm afscheid gehad. En dat doet dan toch deugd, vind ik.
En we praten nog even door over de werking van ziekenzorg Maldegem. Misschien moeten jullie de luisteraars toch eens een blik gunnen in het jaarprogramma. Wat staat er zo allemaal op de agenda voor zo'n jaar? Wat bieden jullie de mensen aan die beroep doen op ziekenzorg?
Ja Patrick, we zijn juist het jaar 2001 een ander millennium, een andere eeuw ingegaan. En zijn om die veel activiteiten gebaseerd omdat het jaar nog maar pas ingezet is. Dus in januari hadden wij een bijeenkomst in het Populierenhof. Een nieuwjaarsbijeenkomst, een maaltijd. De mensen hebben daar uiteraard voor betaald voor die maaltijd. Kan niet allemaal van de kas komen. We hebben wel een budget om enkele actieven, een subsidie dat we krijgen van de CM, om activiteiten te organiseren. En op die voorstelling hebben we dan een voorstelling gedaan van het jaar dat gepasseerd was en de toekomst. Het jaarprogramma voorgesteld is van 2009. En dat is gebeurd door een filmmontage die gemonteerd was door Lucien Vinke, die ook in kernbestuur zit, en Linda Doge. 1 februari, dat is nu donderdag gepasseerd, dat was een namiddag over stress door Cécile de Klerk, dacht ik. Ja, Cécile de Klerk noemt ze. En dat was zeer veel belangstelling ook. Het zijn niet altijd ontspannende namiddagen dat we geven, maar toch ook vormde of culturele dingen die aangeboden worden ook. En dat was zeer goed, want het waren toch 85 aanwezigen, dat mij verbaasde in feite. En ook buitenstanders die zich gelezen dan ergens in de krant, dat over stress ging, wel zeer interessant namiddag ook. Ook het ludieke van namiddag, het was lichtmis, dan hadden ze ook eigenlijk nog een pannenkoek of twee voor te verorberen. Die worden er vieren, het worden er vieren pannenkoek. De maart, 1 maart, dus normaal gezien is de activiteit ook de eerste donderdag van de maand. Dus 1 maart hebben we een voorstelling en voordracht over vogelspinnen. Dat is, de naam is me nu ontgaan, dat is iemand uit de Limmer die komt met die gele kooien vogelspinnen die dat daar gaat over spreken. En ook voorstellen en de levende dieren ook dan laat kruipen. En ja, eigenlijk een mooie namiddag. Het nut van spinnen noemt dat. Dan, dat zijn traditionele dingen dan. In april is het paas, de maand van Pasen. Gaan we dan om de 19 april, dat is dan niet, waren niet de eerste donderdag van de maand, maar omwille dat we de nastreven van een paasviering na Pasen te houden, omdat dat toch als, dat onze proost dan ook ziet, het katholieke na Pasen kunnen we neer een paaslokken geven of voor Pasen, dat is dan nog vasten en zo. En dan is dan ook altijd een feestmaaltijd met een eucharistieviering.
Tot daar een greep. Je zou nog veel verder kunnen gaan, Staf. Maar goed, ik denk dat de luisteraars toch nu een indruk krijgen van het aanbod, de variatie in activiteiten die jullie aanbieden. Eigenlijk een beetje naast aan die huisbezoeken die ook gedaan worden. Dat is eigenlijk een ander luik ook van die werking. En Linda en Annie, ik dacht dat jullie eigenlijk ook nog een oproep, zogezegd, wilden doen naar mensen die misschien nog geen weet hebben of die stap niet hebben willen of kunnen of durven zetten naar jullie dan. Mensen die misschien echt wel zouden geholpen zijn met af en toe eens een bezoek. Jullie zouden de mensen toch graag echt zeggen dat dat kan, hè? Wat moeten zij dan eigenlijk doen?
In 1980 zijn we gestart onder leiding van onderpastoor De Jager. En we waren toen met 627. Dus dat was een mooie groep. Maar ja, nu na het aantal jaren, die is dat uitgedund wegens overlijdens. Geen tijd niet meer en verschillende redenen. En nu zijn we nog met 16, 17
huisbezoeksters.
En Linda zou graag een oproep doen om meer ziekenbezoeksters, mannen of vrouwen, te bereiken.
Momenteel zijn er dus 17 huisbezoekers. En ja, wij langs deze weg willen wij dus wel een oproep doen naar familie, vrienden, kennissen en zo. Als zij iemand hebben in hun familiekring die graag bezoek zouden hebben, en dan niet alleen mensen die ook nog een keer naar die namiddagen kunnen komen, maar de huisbezoeken, daar hebben we altijd daarin dat we ook naar mensen gaan die niet uit hun huis kunnen, die niet naar die namiddagen kunnen komen, en die er wel heel veel plezier zouden aan hebben om een keer een bezoekje, of in de zomer dan ook een keer een wandelingsje.
Gaan jullie dan zo wekelijks op bezoek, of hoe frequent is dat dan?
Over het algemeen is dat om de 14 dagen of 1 keer in de maand. En dat is ook na onderlinge afspraak. Ik moet zeggen, de oudste huisbezoekster bij ons is nu 80 jaar. En ik doe echt mijn petje af voor de huisbezoekers die nu bezoek doen in Malham en omstreken.
Bij hoeveel mensen gaan jullie zo aan huis? Kun je daar ongeveer een idee van geven?
We hebben samen nu ongeveer 42 huisbezoeken. Er worden ook 22 mensen ongeveer in Trustort bezocht. Maar in Trustort zelf is er ook nog een vrijwilligersgroep. En ja, ik kan het niet genoeg zeggen, maar wij doen een oproep naar vrijwilligers ook om bezoeken af te leggen. Jonge vrijwilligers of mensen die bijvoorbeeld op pensioen zijn, die tijd hebben daarvoor.
Dat is eigenlijk de beide. Dus mensen die jullie willen komen versterken, de ploeg willen komen aanvullen, zijn welkom. En mensen die thuis luisteren of familieleden van mensen die misschien wel eens iets zouden kunnen geven aan een goed gesprek of luisteren door, ook die kunnen bij jullie terecht. Geef dan eens een contactadres. Naar waar stappen zij, naar waar bellen zij, wie kunnen zij daarvoor aanspreken? Heel kort, want onze tijd die zit er eigenlijk nu bijna wel helemaal op.
Voor de huisbezoekverantwoording ben ik dat. Paulus Linda, Brielstraat 68 in Maldenham. Telefoon 050 71 50 31. En dan...
Voor zieken zou dan zou ik de kosten nog even willen voorstellen. Die wonen in de Pastoor de Zwaaflijn. Dat is de voorzitter van ziekenzorg. Pastoor de Zwaaflijn 42 in Maldenham-Domp. Is er iets... Wil ik u aangeven voor vrijwilligers of voor ziekenzorg, ga gerust naar dat adres of bij mijzelf stafbestuur dan in de Burgstraat 33 te Maldenham.
En Annie, ga jij een verslag maken van deze uitzending?
Van deze uitzending, ik weet het niet. Maar een verslag, ja, dat is toch teruggeven hetgeen dat gezegd is.
Belangrijk toch?
Zo goed mogelijk, ja. En zo kort mogelijk.
Nog een laatste woord? Nog een half minuut en dan zijn we eruit.
Ik zou alleen nog een keer willen zeggen dat de mensen niet mogen denken die na middag gaan of zo, of als je in contact komt met zieken, dat een saaie bedoeling is. Maar dat kan heel plezant zijn. En je moet zelf een beetje de ludieke toon erin houden.